Bedankt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik weet niet of het gisteren of eergisteren was, maar dat is een regeltje wat uit die tekst de Sanducai komt. En in elk geval is dat een regel die voor mij heel levend is. En dat kan ik niet overbrengen. Er is geen enkele garantie dat als ik erover praat, dat dat voor u ook is. Ik heb hem al een keer genoemd, maar ik wil hem nog een keer even noemen. Ook als een soort achtergrond voor dit verhaal, voor alle verhalen, ook voor alle teksten die we horen, voor alles wat op ons afkomt, voor alles. En tegelijk, om het een beetje dichterbij te brengen, dat is die wonderlijke regel, oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat zit misschien zo diep in ons om heel het leven te zien als een oorzaak en een gevolg. En we doen dat bij alles, bij het meest heilige. Ook de religie kan daarin gevangen raken. Wij moeten iets doen op dat. En ik heb u misschien wel eens verteld hoe geraakt ik was door die woorden van Saint-Exupéry, die dan ook daar maar over stamelt, zoals ik dat ook maar doe. Gewoon omdat op het ogenblik dit voor mij leeft, over een uur al niet meer. Meer heb ik niet te bieden, sorry. Als ik iets vertel wat gisteren voor mij leefde, of wat ik opgeschreven, dat gaat niet. Dat heb ik wel eens een keer geprobeerd, dat is dood. Dat is een doodzonde, dat kan ik niet. Maar hoe dan ook, hoe hou je iets levend? Hoe hou je iets levend? Hoe voorkom ik dat ik iets doe en eigenlijk veronderstel, als ik dit maar doe, komt er dat uit. Dat kan voor meditatie, dat kan voor koan training, dat kan voor sutra's, dat kan voor boeken lezen, dat kan voor ontmoetingen. Ik vang het weer. En die woorden maken dat eigenlijk open. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. En eigenlijk is alles in alle religieuze tradities, alle, is een oproep om dat te ontdekken met je hart. He. Of je het hart noemt, of wat dan ook. Of de geest van God in ons, of oorspronkelijk gelaat. Het zijn allemaal woorden die als je ze een paar keer hoort, dat ze je de keel uitkomen. Maar die woorden van oorzaak en gevolg en die bron, sorry dat ik het zeg, die zijn voor mij het meest tot leven gekomen, niet door de Sanducai. Niet eens misschien door het lezen. Ja, ik heb het ooit heel duidelijk en levend en vurig en vlammend verwoord gezien bij Sjastov. Als hij in opstand komt tegen de neiging om alles te vangen, niet alleen in onze westerse cultuur, hè, dat we denken, oh, wij doen dat in het westen, in het oosten zijn ze nog gaaf en zuiver. Overal waar mensen zijn, is die valkuil er. Sjastov verwoordt het heel anders, ja. Vanuit, hij was atheïst. En voor hetzelfde gemak zal hij zeggen, er is geen God. En juist wel, en zal hij ook zeggen, elk woord wat je gebruikt, dat moet maar de prullenbak in. Het ene is het niet, het andere is het niet. Maar als iemand voor mij ooit duidelijk gemaakt heeft, en de oproep om te blijven, om te geloven in dat wat leeft, noem het de bron, noem het, geef het voor mij maar het liefst geen naam, dat bodemloze, van waaruit alles mogelijk is, alles. Het wonder, dat wat wij voor onmogelijk houden. En hoe diep die neiging is om het toch weer te vangen. Dit kan en dit niet. Het is begrensd. Dit kan. Dat kun je niet eens stellen. Ik kan het misschien niet goed overbrengen. Maar het heeft ook iets te maken met, ik ben nu bezig met een boek over Kierkegaard. Maar soms denk ik ga een boek schrijven met de titel, is dit nog boeddhisme? En dat zijn 100 brieven die ik ooit gehad, nee, ik heb er 200 gehad, maar ik heb er 100 geselecteerd. Van, is dit nog wel boeddhistisch? Wat in die teksten staat. En ook, had de Boeddha dat wel mogen zeggen? Oh ja, dat zijn, zover gaan we ook nog. Had hij dat wel mogen zeggen? Gaat hij daar niet een stapje te ver? En dat gaat over teksten, en hetzelfde heb ik ook gehad over christelijke teksten. Soms weet ik ook niet waar ik sta. En het is maar goed ook. Het is niet te vangen. Het is voorbij al die dingen. Het is eigenlijk wat in een tekst die mij heel dierbaar is uit de Heikikanroku, de verhalen van de blauwe rots. Een verhaal wat ik ooit heb moeten lezen, talloze keren opnieuw. Wat door de poort naar binnen komt, van buiten naar binnen, kan nooit het familiejuweel zijn. Dat is een uitdrukking voor dat allerdiepste, dat meest unieke, waartoe elk klassiek zenverhaal, waartoe de Boeddha waar elke religie tot oproept. Denk aan het verhaal wat ik vaak aan van de apocalypse. Iedereen krijgt ooit een steentje met een tekst die niemand kan lezen. Alleen de eeuwige en jij. Zoiets intiems, zoiets unieks. Laat staan dat we het ooit kunnen vangen in een vorm. Dat we kunnen zeggen, zo moet het en dan komt dat eruit. Dus laat ik dat maar voor opstellen. Mocht het ooit lijken dat ik toch met alles wat ik zeg, dat het is van, dit is het verhaaltje, doet u dat maar, luister naar Ton, dan komt dat eruit. Nee. Er is geen enkele garantie. Het is absoluut niet evident. Er is niet oorzaak en gevolg. Maar het enige wat ik kan doen is wat op dit moment voor mij leeft. Wat leeft. Teksten die voor mij leven. Regels die voor mij leven. Woorden. Of niet eens dat. Wat hier voor mij leeft. En wat altijd anders is. Altijd in beweging. En waar je uiteindelijk ook heel alleen mee bent. En dan ben ik terug bij dat familiejuweel. Dat is iets hiervan heel diep. En waar je trouw aan moet blijven. Op mijn manier. En voor mij is dat zeker zitten. Heel veel zitten. En de stilte ingaan. En terug daarmee de stilte ingaan. En dan toch maar weer praten wat nu voor mij leeft. En dat is dan toch een manier van ontmoeten. Want ik praat tegen u. En ik zou niets liever hebben dan dat het ergens stroomde tussen ons. Maar er is geen bewijs. Ik heb geen garantie. Er is geen wetmatigheid. Er is geen oorzaak en gevolg. Ik kan niet iets eruit lichten en zeggen, dit is het. Dit is de echte zelf. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik doe het niet. Het gaat niet voor mij. Zo ben ik. Sorry. Wat het ook is. Boeddhisme, zen, of juist niet, of christendom. Dit is het enige. Het enige. Sorry. En tegen die achtergrond, of met dat begin, waardoor ik ook mijn eigen woorden maar helemaal relativeer, en waardoor alle woorden elke keer maar gerelativeerd moeten worden, alles wat uitgesproken wordt, hoe diep in ons de neiging ook is, het vast te leggen, te bepalen, want sorry, wij praten ook over bepaling. Kun je nou bepalen wat het is? Kun je bepalen wat zen is? Wat is nou de weg van zen? Kun je dat bepalen? Het betekent paaltjes eromheen zetten. Dit is het wel, dat is het niet. Nee. En ten diepste is het daarvan vrij worden. En die uitdaging, wat Maso Abi mij ooit zei. En daar begon toch mijn zenweg. Al heb ik het eerder bij Sjestov ontmoet. Precies die regels. Juist die oproep. Juist voor dat unieke. Juist voor dat oorspronkelijke wat dat ook is. Dat bodemloze, dat grenzeloze, waar ons diepste verlangen is en ons diepste oervertrouwen tegen alle muren in dat verlangen en ons diepste stamelen, waar we alleen zijn, wat Maso Abi ooit verwoordde, echt op vragen van mij, hè. Op een moment dat ik er echt niet uitkwam, dat ik voor muren stond. Wat jij voelt, ervaart in jezelf. What you feel in yourself. Undeniable. Unresistible. Do it. Even if all the world is against you. Dat zal ik nooit vergeten. Zelfs al zal alles wat jij leest, ook in je boeddhistische teksten en je christelijke teksten, getuigen, lijken te getuigen, wat jij voelt, wat jij ervaart. Al verlies je alles en iedereen. Even if you lose your best friends. Dat is nogal wat, hè. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als wat in het evangelie ook staat, hè. Als iemand zijn vader en moeder niet voorbij gaat aan mij. Maar het is hetzelfde wat de Boeddha zegt. Het is hetzelfde wat Rinzai zegt. Hè? Dood de Boeddha. Of dood het beeld van God. Dood het beeld van Zen. Dood het regeltje waarmee je denkt dat je het allemaal kunt vangen. Dood de methode die je denkt in je handen te hebben. En waarmee je het kunt regelen. Dat er toch weer oorzaak en gevolg is. Als je dit doet, dan komt er wel dat uit. Doe dat maar. Nee. Het kan. Iemand kan dat in zijn of in haar hart voelen, Maar ik moet bij mijn hart blijven. En dat is wat Marcel Arby mij probeerde duidelijk te maken. Niet dat ik toe ging leven. Absoluut niet. Het was een begin. Het was een begin. En daarna kwam er teksten, heel veel getuigenissen. Of roepen, zeg maar. Of stemmen. Of personen die spraken, ook door een boek. Shastov heb ik natuurlijk nooit gekend, maar voor mij is hij levend. Net zoals Rien zei, op een bepaalde manier voor mij levend is. En heel langzaam, of misschien ook wel plotseling, in een hele kritieke situatie, is dat echt levend geworden. En waarom? Ik weet het niet. Als ik zeg dat ik wel dat weet, dan lieg ik. En dan kan ik beter hier van het toneel verdwijnen. Ik weet het niet. Waarom heb ik nu vertrouwen en vroeger niet? Ik noem het dan maar genade. Ik weet het niet. Dat is don't know. Al zijn er ook in mij heel veel stemmetjes. Dat komt omdat je dit gedaan hebt. Of om dat gedaan. Maar ik weet het niet. Ik kan natuurlijk wel beweren. Het komt omdat ik in Zen gezeten heb. Het komt omdat ik dat gelezen heb. Het komt omdat ik dat herhaald heb. Maar ik weet het niet. En nog meer, ik geloof er geen bal van. Dat het daardoor komt. Het is een wonder. Het is zonder oorzaak en gevolg. Het is wat plotseling heet. En niet plotseling in de tijd, geen bliksemflits, helemaal niet, heb ik nooit gezien. Het is van een totaal andere orde, maar het is niet iets van de tijd. Het is niet iets wat we kunnen pakken. Het onttrekt zich aan elke wetmatigheid. En sorry dat ik dat zo stamel. Dit is mijn manier om proberen iets duidelijk te maken. En ook hier heb ik geen garantie voor. Maar ik kan niet anders dan dit zeggen. Dit leeft zo voor mij. En ik denk dat het heel belangrijk is, want ik denk dat alles en overal ook in de religie kan stollen. Als je dit maar doet, dan werkt het. Don't know. En het mooiste is dat we maar heel naakt en uniek, zoals we zijn, zoals ik ben, met alle gebrokenheid, met alle onmacht, met alle niet weten, dat ik mij blootgeef. Dat ik maar zeg, wat er nu in mij leeft, wat ik ervaar als leven. Even if you lose your best friends. Even if you are all alone, zoals hij het zei. Hij zei er nog iets bij. Ik vroeg ook wel eens concreet dingen. Echt ook uit nood. Even the Buddha cannot tell you. Dat zal ik nooit vergeten. Zelfs de Buddha kan het je niet vertellen. You decide. Als de Buddha het mij niet kan vertellen. Kan Rien zij het me dan vertellen? Of een theoloog? Of even om het even welke zenmeester. Ik heb heel veel te danken aan ontmoetingen. Maar ik kan niet eens zeggen dat ik meer te danken heb aan ontmoetingen met die belangrijke zenmeesters die voor mij belangrijk waren. Teaching. En dat was een rebel. En dat was een vernieuwer. En Masao Abe en Hisamatsu. Met hun mutual inquiry. Teaching ook, hè. Luister naar iedereen. Je kunt het overal horen. Eigenlijk drukte hij in een eigentijdse taal, net als Hisamatsu uit, wat die Sutra van Kuan Yin zegt, hè. Als iemand gered kan worden. Daar staat het. Staat daarbij als je gered wil worden, pak dan dat en dat. Dan is het dood. En dingen gaan gauw dood. En hele heilige, nieuwe, oorspronkelijke, bevrijdende gezegden heb ik zien doodgaan. Met mijn eigen ogen. Op een internationale conferentie. Notabene die regel die mij dierbaar was. En nog eens, van Hisamatsu. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Hoe breng jij jezelf tot uitdrukking? Jij als uniek wezen. Door God, of door de Boeddha natuur, of de Boeddha Dhamma, of door het grote scheppende niets geschapen bestaand. Hoe breng jij jezelf tot uitdrukking? Uniek. Er was een conferentie dat was levend. Daar werden door een paar mensen vanuit de Fast Society daarover gesproken. Maar zoals met de discussie vaak gaat, er werd gevraagd, hoe was dat ook weer? Hoe is die koan van Hisamatsu? Whatever you do, will not do. What will you do? Kunt u het nog een keer herhalen? Kunt u het op het bord schrijven? Whatever you do, will not do. Vraag, hoe is dat in het Japans? Het werd nog in het Japans opgeschreven ook. Het werd een paar keer herhaald en het was dood. En het was dood. En het werd gebruikt als andere koans. Het werd een dooddoener. Ja, en zo kan alles doodgaan. Zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Dat is heel belangrijk. Dat brengt ons terug bij dat unieke. Dat is Dostoevsky voor mij. Sorry dat ik het zeg. Gezondheid. Ja. Dostoevsky heeft nooit de Hartsoet gaan gelezen. Daar staat het ook in. Het woord dat alle lijden lenigt. Het woord dat uit het hart komt. En dat luidt, en dat woord is gate gate. Doe een stap, gegaan, gegaan. Dat is die onmogelijke stap. Ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Waar niemand is gaan staan. Zelfs de Boeddha niet. Dat is nieuw. Dat kun je niet vangen met, hey, kijk uit, dit is niet meer boeddhistisch. Of dit is niet meer christelijk. Dat is nieuw. Dit is, zie, ik maak alles nieuw. Altijd opnieuw. Dat is niet één keer al het oude weg, even iets nieuws erneer. Dat is na een uur ook weer oud. Zie, ik maak alles nieuw, is dat het altijd opnieuw nu is. Nu alweer anders dan een minuut geleden. Zo, dat is leven. En dat is uniek voor iedereen anders. Dat kan ik niet overbrengen. Ik kan hooguit proberen te zeggen wat voor mij leeft. En dan nu, dat is misschien morgen, via een andere tekst, of via een andere ontmoeting, of via iets anders wat in mij opwelt, ook weer anders. Maar dan heb ik in elk geval het gevoel dat ik trouw ben aan mijzelf. En dat ik niet terugval op iets wat van buiten komt. En wat niet mijn familiejuweel is. Al kan ik dat zelf niet eens zien. En hoef ik dat niet te zien. En is dat ook geloof dat ik weet dat het er is. En dan kan ik alleen maar mijn handen vouwen. En dat is wat mij diep geraakt heeft in die tekst van Isamatsu. In wat je ook doet. En dat is eigenlijk hetzelfde wat Masao Abe mee zei. En ook wat Dostojevski zegt. Hè? Dat is het einde van de Hartsutra. De hemel zwijgt. Je hebt alleen het geloof van je hart. Tegen alle muren in. Tegen alles zoals in de Hartsutra staat. Geen grenzen. Geen angst. Er staat in het oorspronkelijke staat er. Warane, dat betekent vestingwerken. Dat is muren. Dat zijn muren waar je niet doorheen kunt. En daar is een van de mooiste teksten over van mijn grote lieve favoriet, Shestov, die voor mijn leven blijft. Net zoals de klassieke Koan-verhalen, die ik nog altijd lees, die voor mijn leven blijven. Dat is niet, ziezo, ik ben klaar. Ik denk ook wel dat het ergste is wat iemand kan overkomen, een soort zelfgenoegzaamheid. We moeten elke keer maar weten dat we beginnen met niet weten. Maar in die teksten wordt dat precies elke keer ook herhaald. Het woord dat het uit het hart komt. En voor iedereen anders. Ik zou iets willen vertellen wat ik ooit meemaakte, ook in verband met de Hartsutra. En met die muren. En met de angst. Uit een tekst die ik vroeger aan mensen gaf als hij zo even wilde proeven aan wat dan in deze traditie koan heet. Een onmogelijke vraag. En een van de teksten, dat was uit de Sandara Pondarika Sutra, ik ben de naam alweer kwijt, maar het was een tekst die mij raakte. Het was de oudste tekst uit het Mahayana boeddhisme. Het was de tekst die geschreven werd door die monniken en nonnen, die twijfelden aan alles wat op hun afkwam. En het gevoel hadden, ik moet een stap zetten, ja, waarbij ik niet meer terug kan vallen op niets van wat tot nu toe in die traditie door mij gelezen of gehoord wordt. Ik moet iets, kan dat nog wel? Dat stond er letterlijk. Ben ik nog wel een goed boeddhist? En dat ging met angst. En daarom staat er ook zonder angst. Dat betekent, er was eerst heel veel angst. Zoals in de Dharani staat ook, met evenveel woorden, die de sprong waagt voorbij alle angst. En dat is hetzelfde wat Kierkegaard doet als hij spreekt over de angst. En vanuit de angst de nood aan zekerheden, aan duidelijkheden, aan oorzaak en gevolg. Doe nou net maar dat, jongen of meisje, dan komt er echt dat uit. Vertrouw me nou maar, pak dat maar aan. Ik denk dat het goed is dat we ergens trouw blijven aan iets. Ik, voor mij, want ook dat geldt niet voor iedereen, is dat elke keer maar weer nogmaals die stilte ingaan. En niets doen. En proberen los te komen van alles wat in me opkomt. Van al die mallenmolens. Van alle gevoelens. Van alle gedachten. En daar te zitten. En inderdaad te luisteren naar mijn hart. Wat dat ook is. Ook al ben je daarin alleen. Daarover dadelijk nog iets meer. Maar ik zou één ding willen vertellen wat mij ooit in die Hartsutra, behalve dat van die muren, en dat van die geen angst, en dat van gaan en gaan, en dat bevrijdende, dat woord uit het hart, hoe dat op een hele onverwachte manier een keer op mij afkwam. En dat was in Chivetogne. In dat Benedictijnse klooster in België, waar ik binnenkort weer voor een tijd naartoe ga. Want dat is een plek waar ik al meer dan een halve eeuw kom. En waar ik mij thuis voel. En dat hoeft voor een ander niet zo te zijn, maar dat is een expressie van het mysterie, van dood en opstanding. Hoe dan ook, hoef je geen Russisch voor te kennen, in gezangen, in iconen, in alles, in liturgie, in ritueel. Een expressie, een uitdrukking. Zeg maar, zoals in het Griekse drama voor mij, wat een catharsis, maar het was meer dan een catharsis. Dat is altijd, dat was ook een stuk thuiskomen, alles. Ook de psalmen, ook het roepen. Ook het vertrouwen, al is het in een hele andere taal dan deze boeddhistische taal, maar voor mij blijft het levend. En mij raakt het nog altijd. En daarom hebben we ook de melodieën voor onze sutras daarvan. Maar ik was er een paar jaar geleden en daar was onverwachts een Russisch-orthodoxe bisschop op pensioen. Een stokoude bisschop. Niet een katholiek, dus, maar hij was daar wel in dat klooster. En ik was geraakt door de manier waarop hij toch alles meedeed. De vespers en zo, dat is. Daar was iets heel zo, bijna of hij transparant was. Zo. En dat was zijn dienst. Het was zijn traditie. En toen vroeg ik iets over hem. Oh God, komt hij uit Rusland? Ja, zei hij, er is hij geboren. Maar heeft zijn hele leven heeft hij in, als bisschop heeft hij in Japan gewerkt. In Japan? Ah, dan wil ik een keer met hem praten. Want dan moet hij ook wel iets van het boeddhisme weten. Nou, en daar komt hij naar mij toe gesloft. En daar hebben we een gesprek gehad. En dat is het mooiste gesprek wat ik ooit had over de Hartsoetra. Want deze man, die de liturgie beleefde en daarover vertelde wat het voor hem was. Op een ontroerende en een unieke manier. En anders dan de mooie plaatjes die je normaal in een boekje leest, in een theologieboekje. Dat was heel uniek en oorspronkelijk. Hij vertelde mij, toen ik sprak dat ik ook in Japan en over boeddhisme. Toen zei je, ik bid elke dag de Hartsoetra. En ik ga elke dag de stilte in. Na de Eucharistieviering. Na de vespers. Na de complete zit ik in de stilte. Hij legde niet uit waarom. Hij zei alleen, als iets mij in mijn leven geraakt heeft. Hij zei het in het Russisch. Ja. En toen ging hij zo uit zijn hoofd. Die Hartsoetra opzeggen. In het verbasterde Chinees, zoals dat in Japan gebruikelijk is. Dat is geen Japans, dat is verbasterde Chinees. Kanji, Zai, Bo. Deze oude man van in de 80, met dat ontroerende, transparante gezicht, zei de hele Hartsoetra op. Tot hij kwam bij Gate Gate. En toen vouwde hij zijn handen en toen kon hij niet meer. En toen begon hij te janken. En dat heb ik prachtig gevonden. Dat heb ik mooi gevonden. Dat is ontroering. Dat is durven je laten breken. Dat is al je zekerheden durven laten vallen. En dat Katekati, dat open was, open voor alles. En trouw aan zijn eigen hart. En later hoorde ik hoe één ding hij was binnen zijn orthodoxe kerk. Ja, dat is voor mij één van de meeste ontroerendste getuigenissen, al kwam hij niet van een boeddhist. Ik zou nog iets anders willen vertellen. Het heeft ook met de Hartsoetra te maken. Daar heb ik al veel over gepraat, misschien in het verleden, vergeet dat allemaal maar. Maar ooit is dat ontdekt om alle mooie boeddhistische woorden die er bestonden, alle theorieën, alle gezegden, los te halen van het leven. Zodat je weer kon zien met je eigen ogen en je eigen hart. Zoals het letterlijk soms in de zendteksten staat. Hè? Wat is het dat wij niet durven zien met onze eigen unieke ogen en ons hart. Zo uniek. Want dat is scheppen uit het niets. Zoals niemand anders het ziet. Ik heb gisteren verteld dat Daisen Suzuki verwijst naar die uitdrukking. Naar zijn Hisamatsu. Alles scheppen uit het niets. Zoals het staat in het begin van Genesis. En allebei zeggen ze, dat is wat een kind doet. En dat heb ik bij die Russische schrijver ontmoet. Ik heb hem al vaak geciteerd. Die zich herinnerde. Die daar met mij over sprak. In dat gebouw in Moskou. Uit zijn kinderjaren. Dat hij als kind het gevoel had. Dat hij nog toegang had. Tot dat ongerepte. En die daar ook eigenlijk alleen maar met tranen over kon schrijven. Ook dat verdween. achter alle woorden. En dat het door een wonder terugontdekt werd, door een wonder. En plotseling. En daarover schrijft. Zodat hij dan nooit meer in de Sovjet-Unie over mocht schrijven, want hij was ineens met een stempeltje religieus. En dat was taboe. Maar hij stak zijn nek uit. Maar hij schrijft dat. Letterlijk. Toen hij als kind een god was. En zich de eerste dag van de schepping herinnerde. En hij, God, het kind, werd wakker en kwam naar buiten en zei, er zij licht. En er zij de dag. En er zij de bloemen. En er zij de bomen. En de bomen waren daar. En het was een wonder. En hij zag dat het goed was. En het was een wonder. En eigenlijk is, al hoor je dat niet uit die kille hartsoetra, het is een getuigenis van opnieuw ontdekken dat, zoals het ooit ergens in een versregel staat, ik weet niet meer wie, het is in elk geval een vrouw geweest die dat gezegd heeft. Dat kan ook bijna volgens mij niet anders. Een bloem is een bloem is een bloem. Of een roos is een roos is een roos. Kom er niet aan. Pluk het niet uit. Wat is een roos? Blaadjes en een stamper en allerlei toestanden en moleculen. Nee. En toch is dat wat altijd opnieuw gebeurt. En dat gebeurde ook in het boeddhisme. Het werd stuk geplaat. Het leven werd stuk geplaat. Het werd uiteengelegd in zogenaamde skanda's. Veld van waarneming, geestelijk bewustzijn, allerlei woorden die op een bepaald ogenblik tot hier zitten. En sorry, de heiligste woorden kunnen, als ze maar elke keer herhaald worden, en je denkt dat het bijna gaat werken als een soort mantra, en dat dat wel werkt, daar heb je de oorzaak en gevolg, dat gaat hier zitten. En deze mensen ontdekten opnieuw dat een roos is. Hè, en dat de dingen een wonder zijn. En dat je een neus niet uit een gelaat kunt halen, want dat kom je nooit tegen, behalve in een verhaal van Gogol. Of in een film van Bergman, dat iemand zijn oog eruit doet en een glas wijn gooit. Dat is griezelig. Of afgehakte ledematen. Die horen aan een lichaam. En een lichaam hoort bij de aarde. En wij horen bij elkaar. En dat is een diepe ontdekking. Dat kan ik ook niet uitleggen met woorden, maar die mensen moeten dat diep echt gevoeld hebben als die Russische schrijver als kind. Dat ineens daar, dat je weer met, dat je met nieuwe ogen en een nieuw hart de dingen ziet als een wonder. Als nieuw. Zo zie ik, maak alles nieuw. En dan staan daar, dat is een grote ontdekking. En tegelijk is deze tekst geschreven vanuit een diep besef van luisteren naar de noodkreten. Het is niet voor niks dat deze hartsoetra begint met toen de bodhisattva die gehoor geeft aan de noodkreten het water was binnengegaan. De stroom van Prajnaparamita, van wijsheid. Normaal is het in alle oude teksten, zoals in het evangelie, in die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen. In de boeddhistische teksten is het, toen zat de Boeddha, die zat in wijsheid voorbij alle wijsheid, en hij begon te praten. En nou hield hij zijn mond, en nou komt er een ander. En die neemt het op voor de gewone dingen. Dat is ook een aspect. En ook het luisteren naar de noodkreten. Ook naar de vreugde. Dat staat erbij. Ze kan zelfs alleen maar luisteren naar de noodkreten, staat in een andere tekst, omdat zij nog dieper de hemelse muziek hoort, wat dat ook is. Dat is dat alle dingen een wonder zijn. En dat we dat soms kunnen ontdekken, soms. Want dat geldt voor mij maar heel af en toe. Een enkele keer als ik in een bos geweest ben en ik kan de herinneringen op mijn vingers natellen, dat ik die ontroering ken. Een enkele keer. Maar dat is mij bijgebleven. En daar kan ik trouw aan zijn. Daar kan ik weten dat dit het was. Dat mij geraakt heeft. En dat is iets wat Kobori mij ooit zei. Als jij zit in stilte en meditatie en wat er verder ook op jou afkomt, het is ook iets van trouw. Net als de hartsoetra iets van trouw is aan een ontdekking die ooit gedaan en die dan verwoord wordt in die gelofte. Ga en ga, dat is het begin van de eerste gelofte van de bodhisattva. Daar begon het. Hoe talrijk de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden. En dat is, sorry, het perspectief. En dat is dubbel. En misschien kan ik daardoor twee teksten die wij citeren bij elkaar brengen die levensgroot van elkaar af lijken te liggen. Dat is de hartsoetra. De hartsoetra lijkt niets te maken te hebben met Shantideva, de toewijding van de bodhisattva. Het ene is, dat is echt, dat is dat gegaan, dat is dat voordat het het hart komt. Dat is die ontdekking. Dat is de ontdekking dat, zoals het soms vertaald wordt, dat de dingen leegte zijn. Dat alles puur is, wortelt in dat waar wij geen naam voor hebben. Die bodemloosheid, die wonder is. Ondoorgrondelijke mysterie. ondoorgrondelijke stilte die door niets wordt gehinderd, allemaal stamelen, allemaal woorden om iets uit te drukken van dat oneindig grote en diepe en ontroerende en bevrijdende en verlossende of wat dan ook. Dat is één ding. En de andere tekst is, dat is gewoon een opzomming, dat, daar heb ik heel wat brieven over gehad, dat blinden mogen zien, dat doven mogen horen, zoals het in de psalmen staat, en in de profetieën, en in de evangelie. Ja, dat donere benen tot leven mag komen, dat de pijn voorbij mag zijn, dat is, sorry dat ik het zeg, ook een toekomstperspectief. Dat is hoop, dat is verlangen, dat is verwachting. En nogmaals, dat is verlangen. En dat is een heel diep, door niets gedragen, door geen enkel bewijs, vertrouwen. Oergeloof in dat diepste verlangen. En misschien is dat een verdacht woord. Ik ben altijd blij dat Hisamatsu het uitspreekt. Het diepe verlangen van de mens en de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf. Wat dat ook is. Dat is een perspectief. Hè? Net zo goed als dat voorkomt. Er zijn ook allerlei interpretaties voor, maar er is één woord uit die oude boeddhistische teksten, uit de Samyutta Nikaya, waar gesproken wordt naast het risico dat we gehecht kunnen zijn, dat er iets van begeerte is en waarschuwingen daartegen. En soms wordt dat zelfs vertaald met verlangen. Er is ook een heel diep, bodemloos, grenzeloos, objectloos verlangen. Samveka. Er staat ook bij, dat is het verlangen wat mijn egoïstische verlangens doorbreekt. Wat verder reikt, wat dieper reikt. Wat met alles en iedereen te maken heeft. En, daar staat bij, en Samveka, dat diepste verlangen, die diepste bewogenheid van het hart, is allereerst voorbijkomen aan die diepe neiging die wij hebben, die keten van oorzaak en gevolg die ons vasthoudt, die ons elke keer weer op sleeptouw neemt. En die twee teksten bij elkaar, allebei zijn ze even waar, allebei hebben ze met elkaar te maken, allebei leven ze in ons. Sorry, in elk geval, het zijn twee teksten die mij allebei diep raken en die ik zowel in de Russische literatuur als in onze traditie hier teruggevonden heb. En die ook allebei tot uiting komen in één hele kleine haiku. Het is de mooiste haiku die ik ken. Het is misschien wat ondoorgrondelijk. Het is zo samengebald. Maar dat is iets wat ik dan maar probeer voor mezelf zo levend te houden. Sorry, het raakt mij. Ik kan niet zeggen waarom. Ik kan dat ook niet overbrengen. Maar dat geeft toch weer wat ons leven is. En ieder moet dat zich op zijn eigen unieke manier maar invullen. Zoals Shantideva dat op zijn eigen unieke manier invult. Dat hoeft u niet na te doen. Misschien denkt u wel, nou, wat hij zegt, dat kan voor mij niet, dat is mij te weinig boeddhistisch. So what, doet u het voor uzelf, anders. Maar het komt wel bij elkaar in deze kleine haiku, die ik heel ontroerend vind. Midden in Kyoto, en wat moet die man die dat schreef, die zenwolk, geraakt zijn door de schoonheid van Kyoto. Ik ben ook dikwijls in Kyoto geweest, 5 of 6 keer. Ik zie het niet. Wat hij zag, zie ik niet. Ik zie het ergens anders. Misschien veel eerder in een gelaat of zo. Dat moet u ook maar uitmaken. Dat is zoiets unieks. Daar moeten we niet aankomen. Dat is echt te intiem. Maar voor hem is dat intieme, zoals voor Pasternak ooit, dat hij op een moment in zijn leven ineens ziet, Maya Moskwa, dit was mijn Moskou. Alleen van mij. Zo uniek. Zo'n soort ontdekking had hij in Kyoto. Midden in Kyoto. Dat is de Hartsutra. Ineens zie ik het met nieuwe ogen. Dit is Kyoto. Dit is schoonheid. Dit is ontroering. Dit is thuiskomen. Midden in Kyoto. En dan komt het. Verga ik van verlangen naar Kyoto. Dat is toch een groot wonder. Midden in Kyoto. Midden in dat wij mij ten diepste raakt. Mij. En bij u misschien niet anders. Wat zo is dat ik het nooit zal vergeten. Wat je voor mij altijd met heimwee blijft vervullen. In dat geraakt zijn. Waar we zo graag een etiket in onze tijd, zeker op nu, hier en nu. Dit is het, hè. Hier en nu. Dit is het. Midden in Kyoto. Dit is het. Verga ik van verlangen naar Kyoto. Dat we dat levend houden. Dat het altijd dieper wordt. Zoals ooit iemand mij dat zei. Schoonheid echte schoonheid en ontroering ervaren, doet verlangen naar diepere schoonheid. Dat is het grootste wonder. Dat is leven. Dat is het enige wat ik vanmorgen tegen u zou willen zeggen. En waarmee ik dan ook weer samen met u, met jullie, de stilte in mag gaan.